1 Korinthe 10, vanaf vers 5, waar staat... Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad... want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden... opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben... gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. Er wordt geen afgodendienaars gelijkerwijs als sommige van hen... Gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken en zij stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben en er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. En murmureert niet gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Tot zover. En in dit schriftgedeelte wordt, zoals gezegd in het verleden, een vergelijking gemaakt tussen de geschiedenis van Israël in de woestijn, de loopbaan om zo te zeggen van Israël in de woestijn, de loopbaan vanuit Egypte, na hun verlossing uit Egypte en op weg naar de beloofde erfenis. En deze geschiedenis wordt inderdaad tot voorbeeld gesteld van de gemeente van vandaag. Een volk van verlosten, verlost uit de slavernij van Egypte, verlost van de wet of wat er maar wezen mag. En onderweg inderdaad naar de beloofde erfenis. En het punt is dat Israël weliswaar tot voorbeeld strekt van de meeste Bijbelse waarheden, misschien wel zelfs alle. Maar hoe dat ook zij, het voorbeeld wat Israël gegeven heeft in de woestijn is inderdaad een negatief voorbeeld, een verkeerd voorbeeld namelijk... Een voorbeeld van ongelovigheid, zoals het hier genoemd wordt. Want er blijkt namelijk dat het volk in het algemeen... Precies het tegenovergestelde deed van wat gedaan zou moeten worden. En dat is wat onder de Korintiërs inderdaad ook plaatsvindt, kennelijk. Want waar het natuurlijk in de eerste plaats om gaat... is dat deze dingen geschreven worden tegen de achtergrond van de omstandigheden in Korinthe... Waar wij te maken hebben met een verlost volk, zo zonder meer, of volk van gelovigen, zoals in de eerste verse van de brief blijkt. Maar waarbij een belangrijk deel, zo niet veruit het grootste deel van deze Korintiërs, op geen enkele wijze van plan is om de Heer te volgen op de loopbaan naar de beloofde erfenis. Want dat is waar het in de praktijk natuurlijk in dit schriftgedeelte om gaat. Zoals trouwens zal blijken, vooral ook uit de hoofdstukken die nu nog volgen, gaat het er dus ook om dat een gedeelte van de Korintiërs in elk geval zich afzonderde van het werk gods, de weg gods kun je ook zeggen, zich afzonderde feitelijk van de gemeente als zodanig en gewoon een eigen weg ging, zoals ook in Israël het belangrijkste deel, grootste deel van Israël, zich distancieerde, om zo te zeggen, van de weg die de Heer met hen zou gaan. En inderdaad een eigen route probeerde te bepalen, want dat was ongeveer in de praktijk de gedachte. We zullen namelijk zien dat in de volgende hoofdstukken zeer uitgebreid dit thema benaderd wordt op een voor de Korintiërs nogal positieve wijze. Namelijk, er wordt gewezen op de gemeenschap en de eenheid die er onder de gelovigen zou zijn. En dat tegen de achtergrond van de verdeeldheid, de scheuringen wordt het genoemd, de verdeeldheid die er onder de Korintiërs is. Het zal duidelijk zijn dat deze verdeeldheid waarover in de voorgaande hoofdstukken al tamelijk uitgebreid geschreven was, deze verdeeldheid overeenkomt met de verdeeldheid zoals die was onder de Israëlieten in de tijd. Hoe dat ook zij, ik heb nooit beweerd dat het een lolletje was om achter Mozes aan door de woestijn te gaan naar het beloofde land. Met andere woorden, menselijke wijze gesproken is het heel begrijpelijk dat het volk murmureerde, als het tenminste van die kant bezien. Het neemt echter niet weg dat na wat er al gebeurd was, na de uittocht als zodanig, na de wonderen die daarmee gepaard gingen, zou het volk toch voldoende vertrouwen moeten hebben, moeten kunnen hebben in de Heer die hen door de woestijn zou leiden. Maar het bleek inderdaad niet het geval te zijn. Vandaar dat er ook staat, in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Dat is vers 5. Want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. Gestorven dus, daar komt het op neer. En we hebben vanuit dit schriftgedeelte ook een vergelijking gemaakt met de woorden in Hebreeën hoofdstuk 3 is het geloof ik nog de laatste verse, waar hetzelfde thema besproken wordt en waar gezegd wordt dat zij in de woestijn gevallen zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, vanwege hun zonde of vanwege hun ongeloof, met drie verschillende termen. God heeft inderdaad in hen geen welgevallen gehad. In Hebreeën overigens, Hebreeën 4, wordt er ook uitdrukkelijk bij vermeld wat er verkeerd was. Want de Heer zegt inderdaad bij meerdere gelegenheden, en het wordt daar ook zelfs letterlijk geciteerd, in hoofdstuk 3 zowel als in hoofdstuk 4, dat slechts op voorwaarde van geloof de Heer hen naar de beloofde erfenis, naar het beloofde land dus, zou brengen. Op voorwaarde van geloof dus. En dat is ook het thema wat daar nou ontwikkeld wordt in de hele Hebreeënbrief verder. Waar het ook uitdrukkelijk gaat over de loopbaan, maar dat hebben we al aangehaald naar aanleiding van Hebreeën 12 eveneens. En hier in 1 Korinthe 10 gaat het natuurlijk om precies hetzelfde. Geloof, namelijk vertrouwen in de Heer die gesproken heeft, die Heer ook die beloften gedaan heeft, de Heer die hen zou leiden naar hun erfenis. Dat gold voor de Israëlieten, dat gold voor de Korintiërs. En dat geldt net zo goed voor ons in onze dagen. Van die geschiedenis staat dan in vers 6 van 1 Korinthe 10. Deze dingen zijn geschied tot voorbeelden van ons, voor ons. Zijn geschied ons tot voorbeelden, tot typen feitelijk. Ik geloof ook dat dat het woord is wat daar genoemd wordt. En het idee is bovendien dat dat dan omgekeerde typen zijn. Dat wil zeggen, wat hun overkwam zou ons niet moeten overkomen. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Het is niet een voorbeeld om na te volgen, maar het is een voorbeeld om niet na te volgen. Het is een voorbeeld waarin op beeldende wijze ons wordt voorgehouden hoe het gaat wanneer wij van achter de Heer afwijken, om maar eens een citaat meteen te geven. De voorbeelden zijn namelijk opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust tot het kwaad gehad hebben, vanzelfsprekend. En wat er de consequenties van was, van dat kwaad of van dat murmureren, zoals het hier ook weer genoemd wordt, wordt vervolgens aan de hand van enkele verwijzingen naar oud-testamentische geschiedenissen ons voorgehouden. In de eerste plaats staat er in vers 7, wordt geen afgodendienaars gelijkerwijs als sommige van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken en ze stonden op om te spelen. Waarbij bovendien uit de geschiedenis in Exodus 32 blijkt dat nederzitten om te eten en om te drinken en om te spelen van alles van doen had. In elk geval met afgoderij, maar in ieder geval met ontrouw aan de Heer. En wellicht zelfs trouw, al is dat een heel net woord, aan andere volken en daarmee andere goden. Ik zoek die geschiedenis nou niet op, want ik ben bang dat ik dan de hele avond aan niks anders meer toekom. Maar ga maar om het beginsel. Niettemin, er kwam een oordeel over het volk bij die gelegenheid. Dat geldt ook voor wat in vers 8 staat. Laat ons niet hoereren, waarbij ik er altijd op wijs dat afgoderij en hoererij in de Bijbel gewoonlijk volstrekt hetzelfde is. Wat wij dikwijls onder hoererij verstaan, is slechts een zeer beperkte en smalle toepassing van het begrip. De brede grote toepassing van het begrip hoererij is nog altijd gewoon die van ontrouw en anders niks. En in de praktijk komt dat dan overeen met ontrouw aan de Heer. En dus is het hetzelfde als afgoderij. Lees uw Bijbel er maar op na. Maak maar eens een statistiek hoe vaak het woord voorkomt en in welke betekenis het gebruikt wordt. En u zult zien dat het gewoonlijk gaat over afgoderij. In ieder geval ontrouw aan de Heer. Dat is ook de gedachte in vers 8. Laat ons niet hoereren gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben. En er vielen op één dag 23.000 staten. Die hoererij overigens, ik meen dat we die vorige keer hebben gevonden ook in de uitspraak van Hebreeën 12. Daar waren we dus al eens een paar keer. Hebreeën 12, waar aan het begin van het hoofdstuk immers gesproken wordt over een loopbaan die wij zouden lopen. Maar ik meen dat ik heb aangehaald vorige keer vers 16 van Hebreeën 12, dat niet iemand zei een hoereerder. Komt dus met elkaar overeen. dat niet iemand zijn hoereerder of onheilige, gelijk Esau die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Ik meen dat ik vorige keer geëindigd ben met daarover te spreken, deze kwestie. Namelijk, wij hebben van nature als kinderen Gods en als leden van de gemeente uit onze bedeling, van nature hebben wij eerstgeboorterecht als zodanig ontvangen, zoals Esau. Maar de gedachte is ook dat zoals Esau zijn eerstgeboorterecht inruilde voor dat rode daar, weet je nog, wat was het, linzenmoes, soep, weet je veel. Maar in ieder geval zoals Esau zijn eerstgeboorterecht inruilde en feitelijk opgaf, veronachtzaamde, of hoe je dat maar zegt, zo kan dat ook gezegd worden van de gelovigen uit onze bedeling. Dat wij toegevoegd zijn aan een gemeente van eerstgeborenen. Dat staat hier ook, vers 23. Maar dat is een gemeente van eerstgeborenen. Maar waar het gaat om onze individuele positie in de gemeente of als lid van de gemeente, is het een ander verhaal. De gemeente als zodanig raakt haar eerstgeboorterecht uiteraard niet kwijt. Integendeel, zal in de toekomst vervuld worden. Maar hier gaat het in het bijzonder om onze eigen verantwoordelijkheid die wij hebben nou eenmaal als eerstgeborenen. En we zouden in overeenstemming met die roeping en in overeenstemming met het eerstgeboorterecht ook leven. Maar de uitspraak in Hebreeën 12, dat niet iemand zijn hoereerder, komt dus overeen met 1 Korinthe 10. En laat ons niet hoereren gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben. Want onder alle omstandigheden gaat het om ontrouw aan de Heer en ontrouw aan de roeping waarmee men nou eenmaal geroepen is. Er staat dan, en er vielen op één dag 23.000. Sommigen hebben daar een probleem in gezien, in deze uitspraak, omdat men in het Oude Testament leest dat het ging niet om 23.000, maar om 24.000. Dus dan, nou ja, is een probleem, hè? Toch? Dat wordt meestal als argument, of dikwijls als argument gebruikt tegen de betrouwbaarheid van de Bijbel. Dan moet ik u zeggen dat het allemaal een erg domme fout is van de apostel Paulus. Toch? Of niet? Dat hij dat verkeerd heeft overgeschreven uit nummer 25. Want daar komt die geschiedenis voor. En toch is er geen enkel probleem. Integendeel. Dus in nummer 25... ook een uitgebreid verhaal overigens. Een geschiedenis waarin zelfs het nieuwe verbond wordt aangekondigd. In vers 12. Ik geloof dat het de eerste keer is in de Bijbel dat sprake is van het verbond mijns vredes. Of het verbond des vredes, of mijn verbond des vredes. Het nieuwe verbond dus. Maar het is een ingewikkeld typologisch verhaal. Maar er wordt gesproken over de Israëlieten die ontucht en afgoderij, ze staan er allebei boven, dat vind ik wel aardig. Ontucht en overij en afgoderij bedreven. En in dat verband lezen wij over een oordeel wat de Heer brengt over het volk. Een plaag, wat het maar wezen mag. Maar in ieder geval, een plaag. En daar staat in vers 9... degenen nu die aan de plaag stierven waren 24.000. Dat zijn er 1.000 meer dus dan in 1 Korinthe 10. Dat is een verschil. Daarna kijken we dus automatisch of er soms nog een verschil is. Toch of niet? Nee? Moet je meteen naar kijken, zuster. Ja. Ja. Hoe kun je dit verschil hebben? Nou, dat is makkelijk genoeg. Er staat toch in nummer niet dat er 24.000 stierven op één dag. Maar er staat of 23.000 stierven op één dag of 24.000 op één dag. Dat staat er toch niet? Er staat in 1 Korinthe 10, er stierven op één dag 23.000. Dat heb je toch? Blijven er nog 1.000 over, die zijn dan op een andere dag gestorven. Hé? Toch? Daar heb ik niet de minste moeite mee. Het zal op een andere dag geweest zijn. Zegt u, dat staat er niet? Nee, dat staat er ook niet. Maar wat er niet staat, kan natuurlijk nooit een tegenstrijdigheid opleveren. Moeilijker is het niet, hè? Dus 23.000 op één dag. Het gaat trouwens over een plaag. En dus over een ziekte. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat er een paar het nog tot de andere dag hebben volgehouden, toch? Dat is toch een simpele zaak. Ik zie het probleem er niet van. Dus laat maar weer zitten. 23.000 dus gewoon op één dag. Al moet ik erbij zeggen, ja, dat, ik weet, dat is nooit dit is niet de plaats om dat erbij te zeggen. Maar ik wil het toch wel af en toe eens een keer zeggen. Die tellingen die wij tegenkomen, die zijn niet onbetrouwbaar. Maar laten we dan zeggen, de vertaling van de telling is over het algemeen zeer twijfelachtig. Dus of het er echt 23.000 waren of dat er 23 families waren, dat kan namelijk allebei. Dat weten we dus niet echt. Begrijp je dat of niet? Want wat vertaald is met 1000, kan een heleboel andere betekenissen hebben. En als het om gewone telling gaat, wordt het heel vervelend. Wordt het moeilijk om vast te stellen, betekent het woord nou echt 1000 of niet. En er zijn tellingen genoeg in de Bijbel waarbij het zeer, zeer onwaarschijnlijk is dat het woord ook inderdaad met 1000 zou moeten vertaald worden. Hoe dan wel? Ja, met families, groep, weet ik veel, eenheid, dat kan namelijk ook allemaal. Hè? Maar dan weet je nooit precies hoeveel mensen het waren, dus het schiet ook niet echt op. Dus dat 1000, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, waar het in 1 Korinthe 10 om gaat, en natuurlijk ook in nummer 25, is dat de Heer inderdaad niet met zich laat spotten en dus eventueel ook inderdaad maatregelen neemt. Dat deed hij bij Israël. En hoe vervelend u het ook vindt, dit soort maatregelen neemt hij ook in de gemeente eventueel. Maar dat komt dus hier nog niet aan de orde, maar in het volgende hoofdstuk wel. In 1 Korinthe 11 namelijk. Heel onbekende gedachten, heel impopulair ook. Maar niettemin staat het er, en niet alleen in 1 Korinthe 11, dat de Heer soms ook inderdaad ingrijpt in de gang van zaken. Niet alleen in Israël in het verleden, maar ook in de gemeente in het heden. Dat is nou eenmaal zo. Goed. Terug naar 1 Korinthe 10. Waar staat vervolgens in vers 9. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben. En werden van de slangen vernield. Dat is een wat meer bekender verhaal. Omdat het zich ook meer leent voor een verslag in de kinderbijbel, denk ik altijd. En het spreekt ook erg tot de verbeelding. Want wij Nederlanders houden niet van slangen, in ieder geval niet. Dus het spreekt ons wel tot de verbeelding dat de Israëlieten in de tijd door de slangen gebeten werden. Dat was in de geschiedenis van nummer 21. De geschiedenis namelijk van de koperen slang, want zo heet dat gewoon, zo staat het erboven. Waar men, zoals gebruikelijk, weer eens murmureerde vanwege het gebrek aan brood, water en bovendien het manna, dat beviel niet al te zeer. Onze ziel walgt over dit zeer lichte brood, staat er. Wat het maar betekenen mag, maar men beliefde het in ieder geval niet. Dat is in onze dagen trouwens nog zo, want er zijn er velen die walgen van het woord Gods. Zo is dat nou eenmaal. Die willen daar onpasselijk van protesteren daartegen. Ja, kan het ook niet helpen. Het is nu eenmaal zo. En dat was hier in overdrachtelijke zin onder Israël al het geval. Waarna in nummer 21 staat, toen zonden de Heer vurige slangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volks van Israël. En daarna bad Mozes voor het volk, zoals te doen gebruikelijk overigens. En de Heer zei tot Mozes, maak u een vurige slang, stel ze op een stang, en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang, en het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en bleef levend. Aardige gedachte, rijk aan typologie, bekend ook, om meerdere redenen. De slang speelt namelijk in de oud-testamentische geschiedenis van Israël ooit ook nog eens een keer een rol. Het wordt daar voorwerp van afgoderij, feitelijk. Want zo gaat dat dikwijls met reliquieën. Of heet dat zo niet? Dat heet toch een reliquie, dacht ik. Dat is met de koperen slang later ook gebeurd. Neemt niet weg dat diezelfde koperen slang ook genoemd wordt in Johannes 3. Het bekende gedeelte. In Johannes 3, waar gezegd wordt, feitelijk door de Heer Jezus zelf, dat deze verhoogde koperen slang een type is van de verhoogde zoon des mensen in de hemel. Ik zeg het maar precies zoals het daar staat. De verhoogde zoon des mensen in de hemel. De gedachte daarbij is trouwens een zeer eenvoudige. Ik maak van de gelegenheid even gebruik om het alleen maar even te zeggen, zonder het dan uitgebreid te motiveren. De gedachte is dat deze koperen slang die door Mozes gemaakt en verhoogd zal worden, gewoon een uitbeelding is van de Heer Jezus. Die kwam onder de wet, Galaten 4. En Mozes is daarvan een beeld natuurlijk, gemaakt door Mozes. Dus hij kwam onder de wet, maar hij stierf onder de wet en stond vervolgens op uit de dood en werd door God uitermate verhoogd. En dat is wat de koperen slang uitbeeldt. De verhoging van Christus nadat hij eerst gekomen was en gestorven was onder de wet. En dan heb ik het nog kort gezegd, want in Johannes 3 leest u: gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En let op dat er niet staat zoon van God, maar zoon des mensen. Dat is van belang. De zoon des mensen is namelijk de erfgenaam van Adam. En het is dus inderdaad de mens bij uitstek die uit de mensen genomen werd. En nou citeer ik ineens uit Hebreeën 5 vers 1. Hè? Die uit de mensen genomen werd en gesteld werd bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Hebreeën 5 vers 1. Maar in Hebreeën 5 vers 1 wordt dit gezegd van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want toch. Priester wordt namelijk uit de mensen genomen om de mens bij God te vertegenwoordigen. En de gedachte in Johannes 3 dus is dat de slang die Mozes in de woestijn verhoogd heeft een beeld is van de hoge priester van het nieuwe verbond. Degene die uit de mensen genomen werd en gesteld werd in de zaken die bij God te doen zijn. Een heel elementaire waarheid en bovendien volledig passend binnen het kader van het evangelie van Johannes, waar zo uitgebreid gesproken wordt over de zoon des mensen die tot zoon van God zou gesteld worden. En die dus hoge priester zou zijn, hoge priester namelijk van het nieuwe verbond. En deze verhoogde slang in de woestijn is dus gewoon een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. De volgende verse trouwens in Johannes 3, die kent u uit het hoofd, mag ik aannemen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is het volgende vers, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En dan weet u meteen wie dat was. Het was namelijk de zoon des mensen die uit de mensen genomen werd en gesteld werd in de zaken die bij God te doen zijn. Het was de zoon des mensen die door God tot zijn zoon werd aangesteld. Ik hoop niet dat ik dat vanavond hier nog weer een keer moet uitleggen. De gedachte is dat Jezus de mens door God tot zijn zoon werd gesteld. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wat in Johannes 3 vers 15 nog heet, de zoon des mensen, die uitermate verhoogd werd, heet in vers 16 meteen de zoon van God. Want al zo lief heeft God de verhoogde zoon de wereld gehad, dat hij de verhoogde zoon des mensen, de zoon van God dus, gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En de gedachte is dus dat deze verhoogde slang in de hof niet anders is dan een beeld van de verhoogde Christus in onze dagen, de middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond. En waarom ik het zeg, is, nou, dat is heel eenvoudig. Ik zeg het nou toch weer tamelijk uitgebreid, om de eenvoudige reden dat dikwijls gedacht wordt dat Johannes 3 vers 16 spreekt over de dood van de Heer Jezus, terwijl in werkelijkheid het niet gaat om zijn dood, maar om alles wat daarna volgde. Namens zijn opstanding en bijzonder zijn uitermate verhoging, zoals we die vandaag nog steeds kennen. De bedoeling is dat wij vandaag opzien naar, in vertrouwen zien op, hè, de verhoogde slang. Of gewoon geloven in de Zoon Gods, Johannes 3 vers 16. Geloven niet zozeer in de gekruisigde, hoewel dat eraan vastzit, maar met name men zou geloven in hem die weliswaar gekruist werd, maar die door God gesteld werd tot Heer en tot Christus. Althans, dat zei Petrus, dat het daarom ging. Deze Jezus die gij gekruist hebt, is door God gesteld tot Heer en tot Christus. Nou, naar hem zou men opzien en in hem zou men niet alleen leven ontvangen, maar gewoon leven en blijven leven. Want dat is ook feitelijk wat er staat in, letterlijk, in, wat was het ook weer, nummer 21 geloof ik, hè? Dat was de gedachte, naar hem zou men zien. De vraag vervolgens, is dan nog eventueel, waar zijn nou al die slangen die daar beneden over de grond kropen in beeld van? Halen we ook gewoon uit de Hebreeënbrief. Want als die ene verhoogde slang, die een bediening des levens bleek te hebben, overigens. En die dat was naar de kracht des onvergankelijke levens. Als de ene verhoogde slang een beeld is van de ene hoge priester van het nieuwe verbond. Die altijd blijft, die eeuwig leeft enzovoorts. En die dus volkomen kan zalig maken. Dan zijn al die andere slangen dus gewoon een beeld van de vele hoge priesters van het oude verbond. En dus gewoon van de wet. Het staat bijna letterlijk zo, nou ja, die slangen worden niet genoemd, maar het staat bijna letterlijk zo in Hebreeën 8. Als daar staat in Hebreeën 8, vers 21, daar staat dat God hem tot priester in de eeuwigheid heeft aangesteld naar de ordening van Melchizedek. En dan vers 22, van een zoveel beter verbond, het nieuwe namelijk, in plaats van het oude, genade in plaats van wet, van een zoveel beter verbond is Jezus. Let op, niet Christus, Jezus, zei hij gewoon. De mens, uit de mensen genomen, zei 5 vers 1, twee bladzijden eerder. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg en dus middelaar geworden. En dan staat er, en genen zijn wel vele priesters geworden. Want de gedachte is natuurlijk dat in deze hoofdstukken van Hebreeën een vergelijking gemaakt wordt tussen het oude verbond en het nieuwe. Wat, ik heb het verkeerde hoofdstuk genoemd, Hebreeën 7. Ja, Hebreeën 7, ja goed, maar dat wisten jullie toch wel. God. Mijn broer zou zeggen, als je het uit het hoofd weet, heb je toch geen boekje nodig. Maar dat is weer een paar dagen terug. Maar goed, genen zijn wel vele priesters geworden. De gedachte is namelijk dat er vergelijking gemaakt wordt, in 7 vers 23, maar in de omliggende hoofdstukken net zo goed, tussen het oude en het nieuwe verbond. En er wordt een afweging gemaakt. En hier hebben we dan een afweging waarbij de priesters als het ware geteld worden. De gedachte is dan, het oude verbond kende vele hoge priesters en het nieuwe verbond nog maar net één. Net één, meer ook niet, één. Dat lijkt dus heel weinig. En dus lijkt de balans door te slaan, op democratische wijze, naar het oude verbond. Want die heeft zoveel hoge priesters gehad. Ik meen 74 of 75, als ik me goed herinner. Ja, die joden hebben daar een lijst van. Vanaf Aaron tot de laatste hoge priester toen Jeruzalem verwoest werd in het jaar 70. Maar die vergelijking wordt dan gemaakt. Maar de apostel schrijft hier, genen zijn wel vele priesters geworden. Dat is waar, maar dat was omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. En het duidt dus niet op de kracht van het oude verbond, dit grote aantal. Maar het duidt juist op de zwakheid van het oude verbond. Zij stierven namelijk. Wat er trouwens ook aan vast zit, en ik laat de gelegenheid ook niet voorbij gaan om dat ook maar weer eens te zeggen. Wat er ook aan vast zit aan dit vers, is dus dat het in ieder geval nooit de bedoeling was dat de hoge priester zou sterven. Dat voor degenen die menen dat juist de hoge priester voor onze zonden zou sterven, dat is niet waar. Een hoge priester zou niet sterven. En als hij sterft is dat een teken van zwakheid. En dus onvolmaaktheid, en dus kan hij ook niet volmaken degene die tot hem gaan. En kan hij ook niet volkomen zalig maken, want zelf is hij niet volkomen zalig en sterft hij. Heb je dat? Het idee van Christus onze hoge priester is dan ook niet zozeer dat hij voor ons stierf. Het idee van Christus de hoge priester is juist dat hij voor ons leeft, sindsdien. Dezezelfde Hebreeënbrief, ik geloof zelfs hetzelfde hoofdstuk, een paar versen eerder, ja. Hebreeën 7 zegt zelfs dat de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde op geen enkele wijze priester was. Ook niet kon zijn. En toen hij stierf aan het kruis, was hij geen priester. Uiteraard niet. Hij was uit de stam van Juda, niet uit de stam van Levi, dus hij kon op geen manier priester zijn. Dat staat er ook. Hij is pas priester geworden na zijn opstanding en hij is dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens, staat er. Ik dacht dat hier ergens stond, maar ik zie het zo gaan. Oh ja, vers 16 is dat, van ditzelfde Hebreeën 7. en de voorgaande verzen zeggen inderdaad, het is openbaar, vers 14, dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. De Heer Jezus werd hoge priester bij zijn opstanding, en toen hij stierf, stierf hij dus niet als hoge priester. Dat was niet de bedoeling van een priester, dat hij sterft, niettemin de oud-testamentische hoge priesters stierven. Maar als uitbeelding onder andere van dat de wet nou eenmaal een bediening des doods is. Maar het nieuwe verbond is dat niet en Christus is daarvan hoge priester geworden. Naar de kracht des onvergankelijke levens. Of krachtens zijn onvergankelijk leven. Of in wat eenvoudiger Nederlands, op grond van het feit dat hij eeuwig leven heeft. In ieder geval sinds zijn opstanding. En dus sinds zijn opstanding en op grond van zijn opstanding werd hij tot priester en koning van het nieuwe verbond gesteld. En binnen dat kader gaan we weer terug naar Johannes 3. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon, die hoge priester dus, gesteld heeft, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben. Uiteraard, die gelooft in hem die onvergankelijk leven heeft. Moeilijker is het niet. Het enige probleem is dat wij dikwijls bevooroordeeld zijn. Kunnen we ook vaak niet helpen, daar gaat het ook niet om. Maar we zijn dikwijls bevooroordeeld en hebben moeite om opvattingen die we nou eenmaal hebben los te laten. Maar we zouden dat moeten doen in dit verband, want waar het in Johannes 3 over gaat, is inderdaad om hemelse dingen. Het staat trouwens voor. Dus een dood maakt geen deel uit van hemelse dingen, maar aardse dingen. Nou goed, lees dat gedeelte maar na en u zult het zien. Het punt is dan ook dat deze vele slangen, uit 1 Korinther 10 vers 9 inmiddels weer, dat deze vele slangen een beeld zijn van de vele hoge priesters van het oude verbond. En dat die slangen een bediening des doods voorstellen is duidelijk, want men stierf aan deze slangenbeten. Waarbij je nog moet bedenken dat zo'n giftige slangenbeet een beeld is van woord wat gesproken wordt, wat uit de mond komt, uit de bek van de slang. Weet u wel, woord wat de dood teweeg brengt, is de gedachte. U weet wel, hun kelen zijn geopend graf, met de mond plegen zij bedrog, slangenvenijn, slangengif is onder hun lippen. Een rechtstreekse verwijzing naar die eerste slang die we in de Bijbel tegenkomen. Die had ook een giftige beet over zich. Er kwam nogal wat dood uit zijn mond, dat is ongeveer het idee. En daar spreken deze slangen ook over. Het is trouwens in wezen zelfs nog precies hetzelfde ook. Want het woord van de slang in de hof had betrekking op dat men zou eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar de boom der kennis des goeds en des kwaads is nou eenmaal een beeld van het oude verbond. Een bediening des doods. En deze slangen uit nummer 21, dan wel 1 Korinthe 10, stellen wel een beeld van degene die dat oude verbond bedienden. Een bediening des doods dus. Uiteindelijk gaat het om precies hetzelfde. Maar wat wij van de Heer ontvangen, we hebben het vorige keer over gehad naar aanleiding van het manna, is woord des levens. Het mag dan zo zijn dat de Heer Jezus in de Bijbel ook als slang voorgesteld wordt, maar niet alle slangen zijn giftig. He? Niet allemaal. Goed. Nou, terug naar 1 Korinther 10 dan. Laat ons Christus niet verzoeken, gelijk als sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. Zodat je die verzoeking inderdaad in verband zou moeten brengen met het leven onder de wet en de eerste beginsel van deze wereld. Men komt daardoor om. Men stelt zich onder de heerschappij van de dood. En het werd in deze geschiedenis van nummer 21 ook daadwerkelijk geïllustreerd. Wij zouden, omdat we deel hebben aan de opstanding van Christus, onze hoop, onze verwachting stellen op degene die gezet is in de hemel, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En daar gaat het in deze Korinthebrief uiteraard ook over. Niet leven volgens de eerste beginselen der wereld, dat is nou eenmaal de werking van de dood, maar leven vanuit die overwinning en ziende op degene die de overwinning heeft behaald en in wie wij meer dan overwinnaars zijn. In de praktijk. Dat is de gedachte. Goed, dan krijgen wij vers 10 van 1 Korinthe 10. waar staat, en murmureert niet gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden van de verderver vernield. Een verwijzing naar de geschiedenis van nummer 14 wellicht en wellicht Exodus 16 en 17. Het doet er weinig toe. Waar het om gaat is inderdaad dat men altijd maar weer het oneens was met de Heer op velerlei manier. Dikwijls ging het over eten en drinken. In vele gevallen ging het trouwens ook om de autoriteit van Mozes die men niet erkende. En waar Mozes als middelaar van het oude verbond een type is van Christus zelf, de middelaar van het nieuwe verbond, lijkt me ook dat duidelijk. Want het gebeurt meer dan u voor mogelijk houdt dat ook in onze dagen leden van Gods verloste volk de autoriteit van de middelaar, Christus dus, inderdaad ter discussie stellen. En met groot gemak zichzelf daarvoor in de plaats stellen. Zichzelf kandidaat stellen, zal ik maar zeggen, om voor hoofd van de gemeente te spelen. Of voor Heilige Geest, wat in de praktijk trouwens hetzelfde is. Dat gebeurt nou eenmaal, toch? En men vindt dikwijls in de geschiedenis van Israël dat Mozes meer contact moet houden met het volk enzovoort. Want iedereen heeft wel een idee enzovoort. Wie heeft u tot overste over ons gesteld? Dat is iets wat hij trouwens al heel vroeg te horen kreeg. Al zelfs al voor de uitleiding uit Egypte kreeg hij dat te horen, 40 jaar ervoor. Maar daarna in de woestijn inderdaad nog vele malen. Dat is inderdaad waar het in onze dagen ook om gaat. En wat speciaal hier een rol speelt, want in 1 Korinthe 11 komt de apostel daar alweer op terug, als hij Christus beschrijft inderdaad als hoofd van de gemeente. We hebben het daar nog over, naar aanleiding van de eerste verse van dat hoofdstuk uiteraard. Maar in de praktijk hebben wij daar allemaal mee te maken. Namelijk dat waar wij ons willen onderwerpen aan de Heer Jezus Christus, zal altijd blijken dat er anderen zijn die zeggen, nee, luister maar naar mij, doe maar wat ik zeg enzovoort. Men weet het altijd beter te vertellen. Nou, ik zal er verder geen voorbeelden van geven, maar het is toch niet zo prettig om aan te horen. Maar het gaat maar om een beginsel. Men zou trouw zijn aan God zelf, zou trouw zijn aan de door hem gestelde hoge priester, in ons geval uiteraard van het nieuwe verband. Dat is maar waar het om gaat. Wel, deze dingen alle, vers 11, en daar heb ik vorige keer al tamelijk uitgebreid bij stilgestaan. Deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden, opdat we het niet zouden navolgen uiteraard volgens vers 6. Zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en daarvoor staat dan ook dat ze zijn beschreven tot waarschuwing van ons. En als je het zo leest, betekent het gewoon dat ook die geschiedenissen in de Bijbel zijn vastgelegd vervolgens, opdat wij ze zouden kennen en inderdaad daar onze lering uit zouden trekken. En zoals gezegd, er zijn twee dingen. Ze zijn hun lieden overkomen tot voorbeeld, dat is één ding. Het andere ding is ook dat ze zijn opgeschreven, opdat wij de geschiedenis zouden kennen, waarmee maar gezegd wil zijn dat het niet alleen is opgeschreven ons tot voorbeeld, er staat dus hun overkomen tot voorbeeld en daarna is het ook opgeschreven. Het zijn twee dingen. En het feit dat deze oud-testamentische geschiedenissen tot lering zijn van ons, dat kan geen mens ontkennen, dat is ook inderdaad zo. Maar sommigen trekken dan de conclusie dat ze dan dus niet echt gebeurd hoeven te zijn of niet echt gebeurd zijn, want dat maakt dan verder niks uit. Maar het is wel echt gebeurd en dat staat er ook. En ze zijn eerst gebeurd, daarna is de geschiedenis opgeschreven en vooral het opschrijven gebeurde natuurlijk, opdat wij ze zouden kennen en daar onze lering uit zouden trekken. En dan, om nog even op die ene slang in de hof terug te komen. Je kunt natuurlijk uitgebreid, en dat kan echt, je kunt heel uitgebreid stilstaan bij die geschiedenis van de Hof van Eden, met die twee bomen erin. En Adam en Eva erin, en de slang erin. Er zijn al boeken voor met cartoons over gemaakt, alleen al. Maar er zijn er boeken over volgeschreven met betrekking tot symboliek, zal ik maar zeggen. Waarbij men de geschiedenis beschouwt als gelijkenissen. En voor een deel terecht, voor een ander deel niet terecht, daar gaat het nou niet om. Maar het is inderdaad heel rijk aan leerstellige waarheid, dat in elk geval. Maar daarmee heb je niet bewezen dat het dan niet echt gebeurd zou zijn. Ik persoonlijk ben altijd geneigd het andersom te zeggen. Namelijk, als die dingen niet echt bestaan of echt gebeurd zijn, hebben ze helemaal geen betekenis. Dat is misschien ook niet helemaal terecht als ik het zo zeg. Maar dat is in ieder geval altijd mijn eerste gedachte. Ik zeg altijd maar zo, een appel valt niet ver van de boom. En als we de uitdrukking gebruiken, bedoelen we er nooit een appelboom mee en ook nooit een appel. Maar als er geen appelbomen of appels bestaan, dan betekent deze uitdrukking dus helemaal geen bal. Hè? Niets wat er mee wezen mag. Toch? Dus, tenzij anders vermeld, is dat gewoon geschiedenis. Dat slechts, laat ik het anders zeggen dan nog een keer, dat geschiedenissen zijn opgeschreven met dit doel, dit leerstellige doel in de eerste plaats. Dat is ook de reden waarom het verslag van de geschiedenis dikwijls manco's vertoont. Ik weet nooit hoe ik het netjes zal zeggen zonder dat men het verkeerd begrijpt. Betekent in de praktijk dat sommige details van de geschiedenis breed uit ons verteld worden. Details waarvan we zeggen, ja, wat kan ons dat nou schelen, wat maakt dat nou uit? Hè? Is voor de geschiedenis niet interessant. Terwijl aan de andere kant dingen die wij wel graag hadden willen weten met betrekking tot de geschiedenis helemaal niet vermeld zijn. Maar dat is gewoon zo, omdat er een selectie gemaakt is. Het verhaal wordt zodanig verteld, niet dat het historisch onjuist is, maar zodanig dat wij onze lering daaruit zouden trekken enzovoort. En de rest doet er dan niet toe. Schiet me nou niet zo gauw een ander voorbeeld binnen, dus ik neem er maar één. Wij lezen over Jozef van Nazareth, dat weet u toch, hè? De timmerman van Nazareth. Belangrijk genoeg, omdat hij de wettige vader is van de Heer Jezus. Hoewel men dat wegvertaald heeft in Lucas, maar het staat er nou eenmaal. De wettige vader van de Heer Jezus. En waarom lezen we nou niet wat er verder met hem gebeurde? Dat willen we toch weten. Even een regeltje of zo, wat toch leuk geweest. Zo van hij ontsliep met zijn vader enzovoorts. Na zoveel jaren. Dan weten we dat tenminste. Maar waarom staat het er niet? Is een goede reden voor. Achteraf. Dat hoort namelijk niet zo. Met een Jozef. Jozef worden, wie het ook is, als je Jozef heet, worden wij geacht hem te vergeten. En in de Bijbelverslag wordt je ook gewoon vergeten. Dat hoort, ja, waarom, dat vertel ik nou niet, maar dat is nu helemaal zo. He? Ik ken een hoofdstuk in de Bijbel, dat eindigt zelfs zo met deze uitspraak. En hij vergat Jozef. Dat is de eerste die ik in de Bijbel tegenkom, die eerste Jozef, maar hij vergat Jozef. En zo gebeurt het met allen die Jozef heten, ze worden vergeten. Zo gaat dat. Nou ja, laat maar zitten. Vanwege de leerstellige waarheid, de symboliek, of hoe je dat maar zeggen, moet zeggen, die daarachter steekt. En dat er dan historisch manco's vallen, ja, dat zal wel zijn. Waarom horen we niet hoe het met Paulus afloopt? Sommigen vullen het manco op en zeggen, nou ja, we weten het, want hij heeft 2 jaar gevangen gezeten en toen is hij voor je leven gegooid. Of onthoofd, weet je veel, maar toen zal hij gestorven zijn. Maar dat staat er niet. En als je de Bijbel leest, is het een ander verhaal. Als je de Bijbel leest, dan eindigt Handelingen met de vermelding. En is dat 2 jaren gevangen in zijn eigen gehuurde woning. Een tamelijk positieve uitspraak overigens. Je weet alleen niet wat er na die 2 jaar gebeurd is. Want dat staat er gewoon niet. En in het schrijven van Paulus zelf wekt hij de nogal stellige indruk, dan zeg ik het nog zwak trouwens, maar in het schrijven van Paulus zelf wekt hij de stellige indruk dat hij inderdaad binnen afzienbare tijd zal worden vrijgelaten. Dus ik houd er altijd op dat hij na die 2 jaar gewoon is vrijgelaten. Want ja, ik lees dat eigenlijk gewoon in de Bijbel zo. Niet in een historisch verslag, maar ik lees dat wel uit de brieven van Paulus zelf. Maar waarom horen we dat verder nou niet? Nou, omdat het nergens voor nodig is. Wat Paulus ons te zeggen had, heeft hij ons gezegd. Wat hij te schrijven had, heeft hij geschreven enzovoorts. Wat zijn aardse loopbaan betreft, heeft hij die vervuld en afgesloten. Verder hoeven we niet te weten. Betekent gewoon dat wat hij verder gedaan heeft daarna, is voor ons niet van wezenlijk belang meer. Er is in ieder geval geen Bijbelse waarheid en daar gaat het maar om. Ligt trouwens in de lijn van die Jozef, zo van, vergeet het maar. Bedeling der verborgenheid is aangebroken, zal ik maar zeggen. Die 2 jaar in het laatste vers van Handelingen zijn nou eenmaal een beeld van onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En dus Paulus verbergt zich vervolgens ook. Zo hoort het ook. Die wordt steeds kleiner, trouwens, in de Bijbelse geschiedenis. Is u dat wel eens opgevallen? Hij wordt steeds kleiner en hij verdwijnt gewoon. It just fades away. Maar goed, zoals het lied zegt, zuster, ja. inderdaad. Very, very old soldier. Nou goed. Maar dat hoort nou eenmaal zo. En zo, dat soort zaken zitten achter allerlei geschiedenissen ook. Ze worden een beetje wat gekleurd of ja, gekleurd, historisch gekleurd, wat licht verteld. Dat betekent dat bepaalde details veel aandacht krijgen. Andere belangrijke dingen voor de historie, die krijgen helemaal geen aandacht. Worden gewoon zelfs soms helemaal weggelaten. Maar het gaat er maar om dat het verslag wat we hebben het woord van God is en bestemd is voor onze lering. En daar gaat het maar om. Meer niet. En ons past het verder trouwens niet om een kritiek op te hebben, overigens. Kunnen we in de feiten vaststellen hoe het dan is, hoe het in elkaar steekt. En de vinger erbij leggen en zeggen, zo zit het dan eenmaal. Nou, zo zit het dan. En... maar deze dingen zijn dus hun overkomen tot voorbeelden voor ons. En zijn beschreven tot waarschuwing van ons. Op of over de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. De belangrijkste gedachte achter vers 11 is feitelijk dat deze geschiedenis van Israël, van de uittocht uit Egypte en de reis naar Canaan, een beeld is van onze tegenwoordige bedeling, waarin de einden van beide eeuwen min of meer over elkaar liggen. Ik geloof dat ik u dat ook vorige keer al verteld heb, wat het tamelijk essentieel bijbels gegeven is. De gedachte is namelijk dat de tegenwoordige boze eeuw nog wel een paar jaar voortduurt, officieel, wat de hele wereld betreft althans, zeker tot aan het begin van de 1000 jaren. Dat is ook bijbels trouwens, die gedachte. Want de tegenwoordige boze eeuw is die eeuw van Satan. De eeuw waarin Satan regeert, simpel gezegd. En Satans heerschappij zal definitief beëindigd worden wanneer hij gebonden zal worden voor een periode van 1000 jaar. Zo heet dat nou eenmaal in de schrift. Waarna wij altijd willen weten waarmee wordt hij dan gebonden. Maakt ons nog niet uit. Hè? Ketenen der duisternis, zuster. Maar wat dat nou weer wezen mag, dat weet ik ook niet. Hè? Maar dat is de tegenwoordige boze eeuw. Het neemt echter niet weg dat de toekomende eeuw, de regering van Christus namelijk, inmiddels al bijna 2000 jaar geleden begonnen is. Zodat wij leven in een tijd waarin de tegenwoordige boze eeuw nog voortduurt, maar waarin de toekomende eeuw al begonnen is. En dat is ongeveer te vergelijken met de positie van Israël in de woestijn. Nog steeds niet in de beloofde erfenis. Toch? Nog steeds vastzittend in zekere zin aan Egypte. In ieder geval terugverlangend naar Egypte. Wordt nogal eens een paar keer genoemd. Aan de andere kant toch al levend uit de zegeningen die God eigenlijk beloofd had voor wanneer zij in het land zouden gekomen zijn. Dan zou hij voor hen zorgen enzovoorts. Er allerlei beloften daaromtrent gedaan. Maar in de woestijn leefde men eigenlijk al op voorhand uit die beloften. Alsof men al in Canaan was. Aan de andere kant, men was nog niet in Canaan en zat nog vast aan Egypte. Beide dingen zijn waar. En de bedoeling van het volk was uiteraard dat het juist die band met Egypte zou verliezen en zich verbonden zou weten met het land waarheen men onderweg was. In elk geval. Kijk, als je de slang moet binden, dan het eerste wat je dan doet is, dan doe je hem een muilkorf om. Ja, dat wordt gedaan. Ja. De bek dichtbinden. Want daar gaat het natuurlijk om, dat zijn woord gebonden wordt. Hè? En daarmee helemaal zijn invloed. Vergis je niet, woord is de grootste kracht die de Bijbel feitelijk kent. En die zou gebonden worden. Inderdaad, dat is wat het is. Maar kijk hoe dat dan precies gebeurt. Ja, wat zou je ervan kunnen zeggen? Trouwens, ik had net als volgende opmerking willen maken. Israël moest leren om Egypte te vergeten. U weet wel, één ding doe ik. Vergeten datgeen achter is. Huh? En Egypte dus vergetend. En bij uitstrekkende naar hetgeen voor is. Waarna aan ons altijd gevraagd wordt, maar hoe is dat dan de hemel? We zeggen, ja... ja, dat weet ik ook niet. Toen vroeg ik aan Abraham, die zei, ja, ik ben ook altijd op weg geweest zonder te weten waar ik komen zou. Nou ja, dat bleef natuurlijk niet zo, maar bij wijze van spreken dan. En Israël was ook nooit in het beloofde land geweest, wist het ook niet, had het maar van horen zeggen. een land overvloeiende van melk en honing. Nou, hoe dat eruit ziet. Hè? Nou, nee, niet alleen melk en honing. Ook van tarwe, gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappel, olijfbomen en wilde honing. Dat wordt ook nog genoemd, hè? Dus, ja, maar hoe dat er precies uitziet, ze wisten het ook niet. Tot uiteindelijk die twee, weet u nog, die twee, die enige twee van de 600.000 die in Canaan zouden komen, die waren er ook inderdaad bovendien de eerste van allemaal. En die waren diep onder de indruk van het land. Dat is maar waar het om gaat, hè. Maar hoe dan ook, men wist het niet, dat blijft ook zo. Dat is ook niet goed uit te leggen. Bovendien, ik vraag me dan ook nog af hoe je aan een volk wat eigenlijk in zijn geheel in de woestijn geboren is, op twee man na dan, hè, toch? Hoe je zo'n volk uitlegt hoe het er in een vruchtbaar land uitziet. Er waren erbij, die waren dus pakweg een jaar of 38 oud, misschien ouder, 40 wellicht, enzovoorts. Ze hadden hun leven lang in de woestijn gewoond. Leg die maar eens uit hoe een vruchtbare akker eruit ziet, of een wijngaard of iets dergelijks. Je kunt er geen voorstelling van maken. En met ons is dat in veel sterkere mate het geval. Wij zijn onderweg naar een andere wereld. Is ons beloofd. Leg maar eens uit hoe dat eruit ziet. Het enige wat dan de Bijbel nog doet, is vergelijkingen maken met omstandigheden in deze oude wereld. Maar verder komt het ook nooit. En het komt ook nooit verder. En wat wij doen, is die beschrijvingen, die vergelijkingen vasthouden, waarschijnlijk in de wetenschap, dat je ze niet al te letterlijk zou moeten nemen. Maar hoe je het dan wel moet nemen, ja, we hebben geen alternatief, dus we houden het gewoon bij het woord Gods. En hetzelfde geldt niet alleen voor de hemel, ook voor het dodenrijk. Dat vindt u natuurlijk niet interessant. Ik ook niet trouwens. Maar er worden vergelijkingen gemaakt. En verder komen wij niet, want het is een wereld die zich aan onze ervaring en ons voorstellingsvermogen uiteraard logischerwijze onttrekt. Nou ja, het zij dan zo. Goed. Ja, er wordt een nieuwe schepping beschreven als van goud, zilver en kostelijke stenen, wat het maar wezen mag, zelfs uitgebreid enzovoorts. En soms probeer ik me voor te stellen hoe dat er dan uitziet en daarna vraag ik me eigenlijk af of ik dat dan wel zo mooi vind. Zou dat dan wel zo mooi zijn? Toch? Een helemaal doorluchtige en doorschijnende, lichtdoorlatende wereld. Lijkt u dat leuk? Dat is ook wat ik denk, ja. Het is Gods ideaal, hij stelt het ons zo, het moet mooi wezen. En in onze wereld zou zoiets mooi zijn. Maar als de hele wereld zo zou zijn, zouden we het niet meer mooi vinden, denk ik. We moeten toch niet aan denken dat de hele wereld bestaat uit goud en zilver en edelstenen. Ik geloof niet dat ik het mooi zou vinden. Hè? Toch? Of niet? Zeg ik nou wat geks? Hè? En als u denkt, ja, maar dat is kostbaar materiaal, dan zeg ik, nou, zo wat? Hoezo kostbaar? Dat is helemaal niet waar. Als de hele wereld eruit bestaat, is het niet kostbaar meer. Toch? Nou, laat maar zitten. Maar het is beeldspraak en daar gaat het maar om. En zolang we niks anders hebben, houden we ons bij dat beeld. Lijkt me het beste verantwoorden ook tegenover de Heer zelf dan. En zodra iemand zegt, ja, maar dat is niet letterlijk bedoeld, zeg ik, nee, dat zal wel niet, maar hoe dan wel? En zonder alternatief houden we dus gewoon op wat er dan beschreven staat. Hè? Hoewel het wel meevalt, hoor, want heel wat zaken die zijn wel degelijk uit te leggen, maar meestal komen we toch bij abstracties terecht dan. Hoe het er echt uitziet, vind je niet.
Ja. Niet verstaan, hoe
we dan
die nieuwe.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar ja. Zie nou, kijk, dat is een aardige vergelijking. Maar kijk, ook als je een vergelijking maakt tussen de oude en de nieuwe wereld, zo, zonder voorbereiding, zo even sec. Het eerste wat mij altijd te binnen schiet, is dat nou eenmaal deze hele oude schepping gekenmerkt wordt door dood en leven. Vruchtbaarheid, het voortbrengen van nieuwe. Ja, of die nieuwe schepping die vruchtbaarheid kent, dat daar het nieuwe in wordt voortgebracht, dat lijkt mij niet, voor zover ik weet, niet. Dat is een heel belangrijk aspect van deze oude schepping. Ik zal het moeten loslaten. Waarna ik eens gevraagd heb aan iemand die het weten kon hoe een wereld er dan uitziet waar dat niet meer is. Die kon ook geen antwoord geven. Dat was Freud, maar dat doet er nou niet toe. He? Dat is de belangrijkste drijfveer, het belangrijkste aspect van deze oude schepping er niet meer is. Hoe ziet dan zo'n wereld eruit? Hoe is dat leven? Ik zou het jullie kunnen vertellen. Ik kan het niet voorstellen. Maar dan blijft het dan bij. Dus we houden ons vast aan de uitlating uit de schrift. Ook al zijn we ons dikwijls bewust dat het kennelijk beeldspraak is. Nou ja, goed, dan is het beeldspraak. We houden het er maar op. Hè. Leren we in de toekomst nog wel eens hoe het dan echt is. En misschien leren we het dan ook nog eens onder woorden te brengen. Maar kennelijk kan dat niet binnen het kader waarin wij leven. Binnen het kader van deze oude wereld. Hè? Nou goed. Dus, het zijn voorbeelden, staat er, voor ons op de welken de einden der eeuwen gekomen zijn. Een situatie dus in onze dagen die kennelijk goed vergelijkbaar is met de situatie van Israël in de woestijn. Dieper ga ik er maar niet op in, want dan wordt het alleen maar verwarrender van. Maar het gaat om dat we aan de ene kant leven in het oude, en aan de andere kant ook al leven in het nieuwe. In een periode waarin de dingen elkaar overlappen. Er zijn uitspraken genoeg te vinden. Nou, niet zoveel, maar wel genoeg te vinden waarin gezegd wordt dat wij leven in de toekomende eeuw en daar deel uit van uitmaken. En aan de andere kant ook schriftplaatsen waar staat dat we leven in de tegenwoordige eeuw. En allebei is waar. Maar het gaat erom dat we zouden leren ons uit te strekken naar het toekomstige en niet om te zien naar het oude waarvan wij verlost zijn. En dat is ook wat de strekking is van vers 12, waar gezegd wordt, zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Want dat staan, dat heeft alles te maken met de positie die men nou eenmaal inneemt. En de positie van Israël was nou eenmaal dat men verlost was uit Egypte, en de bedoeling was dat men de Egypte nooit meer terug zou zien. Wordt bijvoorbeeld in Deuteronomium 28 het laatste vers gezegd. Wat de Heer tot Israël zegt, ik heb je gezegd dat gij die weg naar Egypte nooit meer zou zien. Niettemin, men ging alsnog terug naar Egypte. Aan het eind van de Joodse geschiedenis, in het jaar 70 van onze jaartelling. Maar daar gaat het nou verder niet over. Maar zo zou het voor ons zijn, wij zijn verlost uit die oude wereld en we zouden ons uitstrekken naar hetgeen voor is. Daar naartoe leven en ook leven vanuit die beloften die de Heer gedaan heeft. Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Waarna belangrijke uitspraak, elementaire uitspraak, waar in vers 13, u lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Verzoeking, menselijke bezoeking. Het is wat Jacobus ook zegt. Het is een verzoeking die eigenlijk voortkomt alleen maar uit het hart. Uit onze oude mens, uit onze zondige natuur of wat het maar wezen mag. Waardoor wij geneigd zijn ons te hechten aan een oude schepping en zelfs God daarin te betrekken enzovoorts. Maar er staat dan meteen achter, doch God is getrouw die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Dat is een belangrijke uitspraak ook, want het betekent dat wij nooit een excuus hebben wanneer wij vallen. In die verzoeking dus, hè? Dat heb je toch, hè? Wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Als we niettemin toch vallen, is het onze eigen verantwoordelijkheid. Want de schrift zegt, u lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. En God is getrouw, die zal u niet laten verzocht worden boven hetgeen gij vermocht. Dat betekent in de praktijk niet zozeer dat hij die verzoeking tegenhoudt. Maar het betekent in de praktijk wel dat als die verzoeking er is, zal hij ook uitkomst geven opdat gij die verzoeking kunt verdragen. En dus ook een heel simpele waarheid. Van ons wordt verwacht dat we onze verwachting stellen op de Heer, op de toekomst, op zijn belofte, of zullen we zeggen op zijn genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd, enzovoorts. Zodat wat ons ook overkomt, wij worden geacht, volgens de schrift, in staat te zijn in de kracht Gods, in de kracht der genade, want zo heet dat bij gelegenheid, om inderdaad die verzoeking te verdragen. Als we niettemin dan toch het voorbeeld volgen van het ongelovige volk, is dat ten volle onze eigen verantwoordelijkheid en kennelijk onze eigen keuze. Heb je dat? Ja, dat is even slikken misschien, maar het is zo. Hij zal u niet laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Hebben we dan zulke grote vermogens? Nee, er staat achter, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Dus als ons aan kracht ontbreekt om verzoeking te verdragen, zou hij die kracht geven. Als we dan toch de verzoeking niet verdragen, is dat gewoon omdat het onze eigen keuze is. Niets anders is het niet. Jacobus zegt in precies hetzelfde verband, in de eerste verse van Jacobus, sprekend over verzoeking, die ook bij voorkeur beproeving noemt trouwens. Hij zegt, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt. En een paar versen verder zegt hij dan dat de mens niet van God verzocht wordt, hoewel velen dat denken. Dat de mens niet van God verzocht wordt, maar gewoon door zijn eigen begeerlijkheid, door zijn eigen oude natuur. En als je daar niet tegenop kan, wel nu, hij zal de Heer om wijsheid en al wat daarmee samenhangt bidden en die zal geven. Staat er als glashard, als een belofte. De garantie van Gods wegen. En dus, God zal waar die verzoeking is ook de uitkomst geven. Sommigen zien zelfs kans om vers 13 van 1 Korinthe 10 te lezen alsof er staat dat God de verzoeking geeft. Maar dat staat er uiteraard. Dat kan niet, want het zou in strijd zijn met Jacobus 1. En dus moet je lezen dat als die verzoeking daar is, dan zal God met die verzoeking ook de uitkomst geven. De verzoeking geeft een ander, of komt uit onszelf voort, of komt van de duivel, dat kan ook. Maar zelfs Jacobus wil er niet zo snel van horen. Maar dat kan allemaal, niettemin, God zal onder die omstandigheden de uitkomst geven opdat gij ze kunt verdragen. Je mag aannemen dat hij dat ook gaf feitelijk in de dagen van Israël in de woestijn. Zodat het ook niet helemaal eerlijk is om onszelf in te leven in die situatie daar. Want God gaf in Israël die kracht. Om te dragen. God gaf in Israël kennelijk ook de mogelijkheid om 40 jaar lang te leven van manna en water. Mijn dokter zou er groot bezwaar tegen gemaakt hebben, wat het ook was. Hij zou gezegd hebben, het is veel te eenzijdig voedsel. In ieder geval een gebrek aan vitamine. Toch, of niet? Maar God gaf het en God gaf hen kennelijk ook de mogelijkheid om daarvan te leven. En dat is nog zwak uitgedrukt, want ik zeg altijd, de schoenen konden het ook niet dragen 40 jaar door de woestijn zonder schoenmakerij. Maar de schoenen versleten ook niet. Staat er. En als God het al doet voor de schoenen, dan doet hij dat zeker voor de mensen. Toch? En de kracht geven om die verzoeking te verdragen. Maar men vergeleek zich kennelijk met anderen enzovoort, andere volkeren. Iets wat men in latere jaren in het beloofde land ook deed enzovoorts. Men wilde met de mode mee, of hoe heet zoiets, met de algemene trend. Dank u, zuster. Ik was bij tendens, maar bedankt voor trend. Men wilde met de algemene trend mee. Men wilde een koning net als andere volkeren. Men wilde zichtbare goden net als andere volkeren, enzovoorts. Nou ja, dat is een eigen keuze. Je hoeft niet te verwachten dat de Heer daar dan in zou voorzien. Tot zover, want het is alweer lang tijd voor de pauze. Het volgende schriftgedeelte zou men feitelijk moeten lezen in de directe samenhang met het voorgaande. Zo hoort het nou eenmaal. Waar staat in vers 14 van 1 Korinthe 10? Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is in ieder gemeenschap des bloeds van Christus. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Ziet Israël, dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij de Heren, zijn wij sterker dan hij. En allemaal vragen dus, die tot verstandigen uitgesproken worden. Korinthisch worden bij deze gelegenheid als verstandige beschouwd. Dat waren ze vermoedelijk niet. Maar soms is het nuttig om deze dingen op deze wijze naar voren te brengen, waarbij men gedwongen wordt om zelf over de vraag na te denken. En soms denk je dat het voor gelovigen heel goed zou zijn om dat eens te doen. Maar goed, zeker in verband met dit onderwerp, want om dan meteen maar bij de deur, met de deur in huis te vallen. Het aardige is natuurlijk dat dit schriftgedeelte, en ik bedoel in het bijzonder vers 16 en 17, het enige is in de Bijbel, ik kan het rustig zo zeggen, want dat is nou eenmaal zo, het is het enige in de Bijbel waar wij expliciet een verklaring vinden voor het teken van brood en beker. Anders gezegd, het is het enige schriftgedeelte in de Bijbel waar uiteengezet wordt wat eigenlijk de functie is, of wat de betekenis is van brood en wijn. En als dit niet het enige is, dan moet ik u zeggen, wel, dan zijn de woorden van de Heer Jezus ter gelegenheid van de zogeheten instelling van het avondmaal duidelijk genoeg. Die moeten eigenlijk duidelijk genoeg zijn. Want die geeft ook een verklaring. Die zegt namelijk gewoon, neemt eet, dit is mijn lichaam. Nou, hij zei nog meer, maar dat noem ik nou even nog niet. Hij zei, dit is mijn lichaam. En van de wijn zegt hij, neemt en drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed. En dat is gewoon een expliciete uitspraak. Die hoogstwaarschijnlijk door de discipelen bij die gelegenheid niet begrepen zal zijn. Dat kan ook moeilijk, want er blijkt een uitspraak te zijn over de gemeente, gemeentelijke waarheid. En die kenden ze nog niet, die gemeente. Dat zouden zij later verstaan. Waarna er dus onvermijdelijk zijn in onze dagen die het omdraaien, die redeneren langs de andere kant, en die zeggen, gemeentelijke waarheid was nog niet aan de orde in die dagen. Nou, net niet, op 2-3 dagen na. Anderen tellen er nog een paar jaar bij voor het gemak, maar dus gemeentelijke waarheid nog niet aan de orde. Het kan dus ook geen uitspraak over de gemeente geweest zijn. Wat volstrekt onlogisch is, hoor, overigens. Dat is absoluut onlogisch, maar men beschouwt het als logisch. Gemeentelijke waarheid. Gemeente bestond nog niet. Dus dat kan geen uitspraak over de gemeente zijn. Nogmaals, de logica daarvan ontgaat mij. Maar goed, kan geen uitspraak over de gemeente geweest zijn. Dus het avondmaal hoeft door de gemeente ook niet gevierd te worden. Dat is makkelijk genoeg natuurlijk, want de volgende versie hier zeggen, alle dingen zijn mij geoorloofd. En dat betekent ook, ik hoef niet alle dingen te doen. Toch? Zodat je de fout nauwelijks opmerkt. En zegt, nee, het hoeft ook niet. Ik zeg het ook wel eens, nee, het hoeft ook niet. Er staat niet dat het verplicht is. Maar er zijn er inderdaad die zeggen, nou, jouw avondmaal, net als de doop. De doop is ook eigenlijk Joods. Wat me weinigen weten, maar het is inderdaad waar. Tot op zekere hoogte althans. Maar avondmaal en doop zijn allebei Joods. Bovendien, het avondmaal had wat van doen met paasviering enzovoorts. En het heeft dus van doen met Israël. En wij zijn niet Israël. Wat ook niet waar is, want dat kan trouwens niemand bewijzen. Tegenovergestelde wel. Maar dat terzijde, men zegt wij zijn niet Israël, dus wij hoeven ook niet het avondmaal te vieren. En daarna komt men tot de ontdekking dat in de latere brieven van Paulus het avondmaal ook nooit meer genoemd wordt. En dat schijnt dan het bewijs te zijn. De bekende manier van argumenteren, namelijk er staat niets over, dus enzovoorts. Wat ook een volstrekt onlogische wijze van redeneren is. Zo mag je niet redeneren namelijk. Je mag conclusies trekken niet uit wat er niet staat, je moet conclusies trekken uit wat er wel staat. Tenzij de weglating, de omissie, een zeer opvallende en onlogische is. Dan mag je eventueel conclusies trekken, maar dat komt maar zelden voor. Hoe dat ook zij, de Heer Jezus zegt, dit is mijn lichaam. En hij zegt, dit is mijn bloed. En de Heer Jezus zei bij dezelfde gelegenheid en op dezelfde avond, met diezelfde discipelen, in diezelfde opperzaal, met diezelfde tafel, op dezelfde datum. Met grotere nadruk kan ik het niet zeggen. Hij zei tot zijn discipelen bij diezelfde gelegenheid, en zelfs meerdere malen, ik heb u nog veel meer dingen te zeggen, maar die kunt gij nu niet dragen. Nog vele heb ik u te zeggen, maar dat zal ik nu niet doen. Maar na mij, ik zal de geest zenden, of wat er me wezen mag. En die zal u in heel de waarheid leiden, enzovoorts. Of wat ik nu doe, begrijp gij niet, maar gij zult het na deze verstaan. Allemaal op diezelfde avond, specifiek op diezelfde avond. Ben lezen Johannes 13 tot en met 17. Waarover ging dat? Over Israël? Nee, over verborgene, bedekte dingen, uiteraard. Die hen inderdaad een paar dagen later zouden geopenbaard worden, of althans waarbij een begin daarvan daarmee gemaakt zou worden, enzovoorts. En toen de Heer Jezus zei, dit is mijn lichaam, zal men niet begrepen hebben wat hij zei, wat het betekende, zoals de meeste uitspraken die hij toen deed, men zal ze niet begrepen hebben. Maar er staat soms zelfs gewoon bij dat ze niet begrepen, maar dat ze het later verstaan hebben, na zijn opstanding. En waarover dat ging? Gemeentelijke waarheid. Uiteraard. Nee, ja, uiteraard. Daar is, nou, ja, is niks moeilijks aan. Is ook niks moeilijks aan, want daarna blijf ik volhouden, en herhaal ik mijn statement van zojuist, dat dit hier in 1 Korinthe 10 dan de enige schriftplaats is waar expliciet gezegd wordt waar het avondmaal een beeld van is. Want de Heer Jezus zei, gebruikt één uitdrukking, mijn lichaam, mijn bloed. En dat men dat niet begrijpt, dat is in te komen. Dat wij die uitspraken begrijpen, komt omdat wij inmiddels de geest hebben ontvangen die ons in heel de waarheid zou leiden. En dus komt doordat wij nieuwtestamentische brieven hebben waarin die dingen opnieuw naar voren worden gebracht en zelfs heel uitgebreid. Niettemin, dit in 1 Korinthe 10 is de enige uitspraak waar expliciet staat wat het avondmaal betekent. Dus een uitspraak heb ik wel eens vaker gedaan. Toen zei iemand, nou, eerlijk gezegd, het werd geschreven. Er werd geschreven dat, nou ja, het avondmaal is een beeld van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Want dat is de vaste uitdrukking. Dus die wordt dan ook gebruikt. Een beeld van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Alleen in 1 Korinthe 10 is een uitzonderlijk schriftgedeelte, wordt een andere betekenis aangegeven. Maar dat kan natuurlijk nooit. Het is de enige schriftplaats waar er een betekenis aangegeven wordt. Er is geen andere. Als we ons beperken tot de Bijbel. Met schrift versta ik dus ook inderdaad de Bijbel. Toch? Voor alle duidelijkheid. Hè? Het is de enige schriftplaats. Verder vinden we het niet. En het aardige ervan is dan ook nog dat het hier weliswaar expliciet staat, maar in de vragende vorm. U weet wel, middels de bekende retorische vragen. Het antwoord is uiteraard, ja, zo is het. Want de vraag is dit niet dit of dat? En het antwoord moet uiteraard zijn, ja Paulus, je hebt gelijk, dat is wat het is. Maar het staat in de vragende vorm, daar is ook een goede reden voor. Het is namelijk aan geen enkele twijfel onderhevig. Ook zonder dat het verder expliciet in de Bijbel staat. Want beeld van brood en wijn is op zeer eenvoudige wijze te begrijpen. Zo zonder meer. En daarnaast, maar ik noem het met opzet pas in tweede instantie deze keer. Daarnaast is het ook op zeer eenvoudige wijze Bijbels aan te tonen. Want nou, bij wijze van spreken met de Bijbel dicht. Ik hou er niet van, maar bij wijze van spreken met de Bijbel dicht. Waar is brood een beeld van?
Van leven.
Van leven? Ik kan dat niet missen. Waar is wijn een beeld van? Daar heb ik zo aan een Jood gevraagd. Die zei, lechaim. Hè? Op het leven. Het leven. Kan niet missen. Zowel brood en wijn zijn een beeld van leven. Dat kan niet missen. En dat Bijbels aan te tonen is, dat is makkelijk genoeg. Er zijn zelfs gewoon Bijbelse vaste uitdrukkingen die het zeggen. Bloed is een beeld van geest. En geest is leven. En brood heet zelfs gewoon brood des levens. Dat kan niet missen. Ja, het is niet toevallig dat dat ook het Johannes Evangelie is. Dat was vorige keer ook al een paar keer. Wat mij betreft hebben gezegd toevallig, maar dat is natuurlijk geen toeval. Zo staat het nou helemaal verklaard in de Bijbel en daar gaat het om. Brood is een beeld van leven en wijn is net zo goed een beeld van leven. En meer specifiek, wat is dan het verschil? Wel, brood is een beeld van een levend lichaam. En wijn wordt altijd in verband gebracht met bloed. Niet alleen in de Bijbel, maar daarbuiten ook en onder alle volkeren. Hoewel de Bijbel zelfs de uitdrukking kent, wijndruivenbloed. Bij ons in het Nederlands dus ineens drie woorden aan elkaar gekoppeld. Wijndruivenbloed. Zoek hem maar op, staat echt in de Bijbel. Wijn wordt vergeleken met bloed, inderdaad, want het is een beeld van het leven dat het lichaam in stand houdt. Nou, en dan heb ik het niet nagekeken bij meneer Van Dalen, dat doe ik trouwens toch maar zelden. Ik gok meestal, dus u wordt geacht het goed na te kijken. Dus zeg ik, kijk het maar eens goed na. Het woord brood heeft ook in het Nederlands de betekenis van lichaam. Een brok van een bepaalde stof. Een broodje. Ja, je hebt een broodje kaas kun je hebben, een broodje kameel. Maar niet bij Kootje, dus, maar goed. Maar die bedoel ik niet, maar een broodje goud is natuurlijk heel aardig. Hè? Ja, in je handdoek. Daar mocht in de tijd een klos zo'n klomp goud meenemen. Kostte een paar ton, want het woog, weet ik niet. Is je met één hand zo kon oppakken. Het is maar zo'n klomp goud, zo'n een broodje. De vorm van ongeveer, misschien wat groot uitgevallen cake. Van de week, weet je wel, zo'n cake. Maar was niet te doen. Ze maken ze ook een beetje schuin naar boven. Toen heb je wat minder grip. Dat is ook zo. Dan heb je wat minder grip. Maar dat heet een broodje. En sommigen denken dat het is omdat het er als een brood uitziet. Dezelfde vorm heeft. Dan zeg ik, nou, cake wel. Brood weet ik niet. Maar dat is niet zo. Het woord brood heeft nou eenmaal de betekenis. Ook in het Nederlands. Zeker in het oude Nederlands. De betekenis van een brok van een bepaalde stof. U zegt, ik moet het brood vermijden nu. Een baar. Is dat ook goed? Gebruiken we ook niet alle dagen. Maar dat is wat het is. Een klomp. Dat denken wij Nederlanders weer aan. Het is soms zo vervelend om wat uit te moeten leggen. Maar een brood, dat kan. Ja, een brood. Je kunt een broodlood kopen. Het is niet te eten. Maar dat kan. Een klomp. Of hoe het maar eten mag. Nou, dat is wat brood is. En dit is een brood dan eventueel van tarwe of van gerst, wat er maar wezen mag, gebakken. Dan heb je een brood, je weet ik veel. Maar normaal heet het ook tarwebrood, gerstenbrood, goudbrood, zilverbrood, loodbrood. Bestaat trouwens in de Bijbel ook nog. Heb ik eens nagevraagd aan die vrouw, in die Eva. Kan ook nog, hè? Ja, maar brood is gewoon een stuk metaal, wat het maar wezen mag. Dat is wat het is. Een lichaam, dat is ons woord lichaam ook. Een klomp van een bepaalde materie, dat is maar waar het om gaat. En dus wordt het uitbeeld, het is niet moeilijk. De Heer Jezus zegt, dit is mijn lichaam. Alleen naderhand wordt toegelicht in deze Nieuwtestamentische brieven dat de verzamelde gelovigen van vandaag geacht worden één lichaam te zijn. Het lichaam van Christus namelijk. En meer specifiek is dat zo, omdat in al deze gelovigen hetzelfde leven is. Hetzelfde bloed dus. Hetzelfde leven. En daar is de wijn meer specifiek een uitbeelding van. Maar samen, naast elkaar, hebben ze in wezen dezelfde betekenis dus. Dat begrijpt u toch, hè? Doordat we één leven hebben ontvangen, hetzelfde leven, zijn wij dus één lichaam. En andersom, wij zijn één lichaam op grond van het feit dat we hetzelfde leven in ons hebben. Dus zijn twee beelden die samen mooi twee getuigen vormen. Daar gaat het natuurlijk om. Dus hebben we getweeën de uitbeelding van één en dezelfde waarheid. Namelijk van onze gemeenschap, want dat was het dus, van onze gemeenschap met Christus. En dat is wat hier ook staat. In een vragende vorm, maar heb het hart niet een vraag ontkennend te beantwoorden. Dat moet voor iedereen duidelijk zijn. Nou, als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging. Zo heet het ding kennelijk. Want de gedachte is dat specifiek gedankt zou worden voor die wijn. Dat is op de Joodse paastafel al het geval. Dat was ook zo toen de Heer zelf de wijn nam. In de nacht dat hij verraden werd, zoals dat heet. Enzovoorts. Daar werd het voor gedankt. Dus die drinkbeker de dankzegging die wij zegenen. Daardoor, door ervoor te danken. En dat hebben de vertalers er even bij ingevoegd. Zo is het nou eenmaal. Maar goed, is die drinkbeker, en meer in het bijzonder dat wat erin zit uiteraard, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? En let op dat er nooit staat bloeds van Jezus, want dat is niet zo, daar gaat het ook niet over. Het gaat over het leven van Christus. Bovendien, het gaat om ons leven nu. Het gaat trouwens ook over het leven van de Korintiërs nadat zij tot geloof gekomen zijn. Het is dus de uitbeelding van de gemeenschap met Christus als zodanig en dus met zijn leven, gemeenschap met de levende Christus, en dus met zijn bloed, want bloed is leven. Voor velen nog steeds problematisch, merk ik. Maar ja, goed, ik kan er heel lang over praten, of het maakt in de praktijk niets uit. De gedachte is gewoon, we moeten gewoon heel consequent zijn. Bloed is leven en daarmee uit. En je kunt inderdaad alle schrift plaatsen waar het woord bloed gebruikt wordt. Daar kun je leven invullen in plaats van bloed. En de betekenis van het vers blijft volkomen gelijk. En er zijn er nog steeds die betrekkelijk regelmatig krijg ik mensen die zeggen, ja, maar ik heb hier een vers, er komt bloed in voor, het gaat wel degelijk over de dood. Ja. Hè?
Als trouwens de kruis dat beter, die zeggen, geef je voor leven.
Ja. Kijk, mijn klom breekt dan bij dat soort gelegenheden, weet je wel. Er zijn misschien wel versen waar een tafel in voorkomt en het gaat over de dood. Of waar een vogeltje in voorkomt en het gaat over de dood. Dat heeft er namelijk niet mee te maken welke woorden erin voorkomen. Als het over de dood gaat, gaat het over de dood. Ik heb versen zelfs waar het leven in genoemd wordt, maar het gaat over de dood. Er is toch geen argument voor de betekenis van zo'n woord? Hè? Of moet ik dat nog nauwkeuriger uitleggen dan? Er valt toch niks aan uit te leggen? Als er staat, ik zal het bloed van uw handen eisen. Je kan wel zeggen, ja, dat gaat erom dat ze mensen gedood hebben, er zal vraag voor genomen worden. Dan zeg je, ja, dat is zo. Nou, en daar ging het niet. Het gaat erom wat het woord betekent. En het woord betekent leven. Ik zal hun leven van uw handen eisen. En niet, ik zal hun dood van uw handen eisen. Dat maakt in onze gedachten geen verschil, omdat we slordig met de termen omspringen. Maar niettemin, leven is, zal hun leven van uw handen eisen. Wraak doen. Enzovoorts. Hè? Natuurlijk gaat het dan over de dood. Vanzelfsprekend. Maar als ik zeg, die of die heeft zijn leven gegeven. Of nee, hoe moet ik het zeggen? Die of die is zijn leven kwijtgeraakt. Of hem is het leven ontnomen. Ja, dan gaat het over de dood. Maar je kan toch niet lezen, hem is de dood ontnomen. Hem is het leven ontnomen. Het kostte hem zijn bloed. Daar kun je niet voor invullen. Het kostte hem zijn dood. Al lees ik dat soort uitspraken tegenwoordig wel degelijk schriftelijk in allerlei publicaties, hoor. Dat zijn mensen die hun eigen taal niet kennen. Al zijn ze nog zo professioneel, maar dan kennen ze hun eigen taal niet. Het heeft zoveel doden gekost, staat er dan in de Bijbel. Dan denk ik altijd, waar hebben ze zo gauw al die doden vandaan gehaald? Het heeft zoveel levens gekost, uiteraard. Dat begrijp je toch? Dat die termen misbruikt worden, dat men ze niet meer kent, dat is heel vervelend. Maar ik blijf erbij, ik heb het ook gecheckt, zo zonder meer. Alle bijbelteksten waarin van bloed sprake is, kun je leven invullen. En dood niet. En soms maakt het weinig uit, omdat uit het verband toch wel blijkt waar het over gaat. Dat doet er dan verder niet toe. Maar bloed is leven. Nou, en hier dus ook. En het gaat er dus om dat het avondmaal zoals wij het kennen, brood en wijn zoals wij het ook kennen, uitdrukking geeft aan onze gemeenschap met de levende Christus. Wat nog eens wat zeggen, als Peter zegt dat we besprengd zijn geworden met het bloed van Christus, dan zegt hij niet dat we met hem gestorven zijn. Dan zegt hij dat we zijn leven hebben ontvangen. Dat heb je toch? Ja. Bloed werd bijvoorbeeld gesprengd op de weg naar de Ark des Verbonds tot in het heiligdom. Dat is niet een beeld van de dood. Doden gaan het heiligdom niet binnen. Ze zouden bovendien het heiligdom prompt verontreinigd hebben. Toch? Men gaat het heiligdom binnen omdat men leeft. Van Christus staat het trouwens ook. En het bloed wat gesprengd werd bijvoorbeeld op Grote Verzoendag op de grond, als weg, hè, om de weg te markeren. Nou, in ieder geval, het markeerde de weg naar de Ark des Verbonds. Is hetzelfde als wat in Hebreeën 10 genoemd wordt. De verse, dus nieuwe, en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Het is een beeld van leven, niet van de dood. Dan zeg je, maar de beest was toch dood? Ja, dat kan wel wezen. Maar het bloed is leven. En waar het vandaan komt, gaat het nou helemaal niet over. Ga maar om het algemene beginsel. Bloed is leven. Als men zijn bloed kwijtraakt, raakt men zijn leven kwijt. En niet zijn dood. Dan gaat men dood, dat is waar. Maar dat is een hele andere uitdrukking. En ik ben me bewust dat sommigen dit soort argumenten niet eens volgen. En dan stel ik gewoon vast, dat is jammer, maar dan versta je je eigen Nederlandse taal niet. En daar kan ik ook dan niks meer aan doen. Wat moet je dan, hoe moet je dan iets duidelijk maken als mensen hun eigen taal niet verstaan? Moet je het dan in het Gronings doen? Dan, bij wijze van spreken, ja, ik bedoel, dan weet ik het ook niet meer. Zo zit het namelijk gewoon, hè. Bloed is leven. Als je bloed kwijtraakt, dan raak je je leven kwijt. Dat is de gedachte. Maar de Bijbelse gedachte is ook dat wij bloed ontvangen. Sommigen hebben problemen met, omdat het van de week weer in de krant stond, werd ik ermee geconfronteerd. Sommigen hebben problemen met bloedtransfusie, omdat er in de Bijbel staat dat men bloed niet zou eten. Dan denk ik altijd, nou, dan spuik je er toch gewoon in. Maar vooruit. Ja, wat? Hè? Je kunt er problemen mee hebben, omdat er nou eenmaal in het Nieuwe Testament in Handelingen 15 staat dat we als gelovigen ons zouden houden van bloed en dus van het verstikte, want dat is hetzelfde. In de praktijk, dat leg ik een andere keer wel weer eens uit. Aan de andere kant, wij zijn levend geworden. Wij zijn wedergeboren door een bloedtransfusie. Dus u kunt er toch niet zo geweldig veel bezwaar tegen maken, denk ik altijd. Wij hebben namelijk het leven van Christus ontvangen. En een bloedtransfusie is een pracht van de uitbeelding van hoe een mens wedergeboren wordt. Dan kreeg het leven van een ander in zich. Dat is misschien ook de reden waarom het in de Bijbel verboden was. Want ik ga er nou toch niet verder op in, dat doet er nou niet toe. Maar dat zal wel de reden zijn waarom het in de Bijbel verboden was. Maar het neemt niet weg dat er nogal meer dingen in de Bijbel waren die verboden zijn, terwijl ze in werkelijkheid een hoge geestelijke waarheid uitbeelden. In elk geval, de besprenging met bloed is een uitbeelding van dat men andermans leven ontvangt. En als wij besprengd zijn, zoals Peter zegt in 1 Peter 1, vers 2 of zo, dat wij besprengd zijn met het bloed van Christus, wil zeggen dat wij zijn leven hebben ontvangen. En de Heer Jezus zegt in het Johannes Evangelie, hoofdstuk 6, waar we vorige keer ook al waren vanwege het manna enzovoort. Zegt de Heer Jezus, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft waarlijk leven. Dus je kan er moeilijk bezwaar tegen maken, zeg ik dan altijd maar. En daar staat ook gewoon wat het is. Leven. In dezelfde betekenis als hier in 1 Korintië 10. Brood als een beeld van leven. Brood is nou eenmaal leven. Bloed is nou eenmaal leven op verschillende wijzen. Maar het gaat nou maar over de inkomst, over de overeenkomst. En waarbij het brood van het avondmaal eten en de wijn van het avondmaal drinken, daar drukken wij uit in deze riten, want dat zijn het, in deze typen, in beelden dus, dan drukken wij uit dat wij deel hebben aan de levende Christus. En voor degene die per se vast willen houden aan de dood, kijk, als ik levende Christus zeg, is dat eigenlijk een pleonasme. U weet ook wat een pleonasme is, hè? Dan zeg je dus twee keer hetzelfde. De levende Christus, dat is twee keer hetzelfde. Waarom zeg ik dan levende Christus? Nou ja, omdat hij met nadruk, hij was degene die stierf en dat hij leeft inmiddels, is dus een bijzonderheid. En daarom behoeft het soms klemtoon. Dus vandaar levende Christus. Dat is ook heel de functie van een pleonasme uiteraard. Klemtoon op bepaalde zaken leggen. In stijlfiguur. En dit is niet per definitie een stijlfout, hè. Nou, waar het om gaat dus, is dat juist brood en wijn de uitdrukking zijn van de levende Christus, maar dat wij eraan deelnemen, ervan eten en drinken, drukt uit onze verbondenheid met die levende Christus. Onze gemeenschap met hem. Niet met zijn dood, maar met zijn leven. Als iemand zegt, ja, maar je kunt alleen deel hebben aan de levende Christus als je eerst deel hebt aan zijn, aan zijn, aan zijn, aan zijn dood. Dan zeg je, ja, dat is wel waar, maar daar hebben we het nou niet over. En ik zal u zeggen waarom we het daar niet over hebben. Omdat we het hebben over het avondmaal. En de andere keer hebben we het over Romeinen 6 of weet je veel wel schriftgedeelte. Kan van alles zijn. En dan hebben we het weer over dat wij één plant zijn geworden met Christus in de gelijkmaking zijn doods. En in de gelijkmaking zijn er begrafenis. En in de gelijkmaking zijn er opstanding. Maar nu hebben we het over brood en wijn. Die zijn niet een beeld van de dood, die zijn uitsluitend een beeld van leven. En nooit iets anders in de Bijbel. En buiten de Bijbel ook niet trouwens. Het is altijd een beeld van leven. Het probleem is, dat als wij bloed zien, dan doet het bloed zijn functie niet. En is het dus sprake van de werking van de dood. Als wij bloed zien, begrijp je wel, als het bloed zijn werk doet, zien we het namelijk niet. En vandaar onze associatie met de dood. Omdat zodra we met bloed geconfronteerd worden, dan is er iets mis. En werkt dus de dood, om zo te zeggen. Dan loopt het leven weg. Verliest men het leven of wat het maar wezen mag. Dus juist vanwege de grondbetekenis van deze begrippen. Als bijvoorbeeld 1 Johannes 1 zegt, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde, dan is daar niet de gedachte dat de dood van de Heer Jezus ons reinigt van elke zonde. Wellicht, want ik ga er gewoon niet op in, ik wil het nou ook niet, hè. Wellicht is dat wel een Bijbelse gedachte, dat we door zijn dood gereinigd, wellicht, want het zal dan toch nog toegelicht moeten worden. Maar in 1 Johannes 1 vers 7 is dat niet de gedachte. Dat kan namelijk niet, lees die verzen maar. Daar wordt niet gesproken over de dood van de Heer Jezus. Er wordt vanaf vers 1 in 1 Johannes 1 gesproken over het leven. Over zijn opstanding uit de dood. De levende Christus. Er wordt gesproken over gemeenschap. Er wordt gesproken over blijdschap. Hoezo heeft dat wat met de dood te maken? Absoluut niet. Het gaat over leven. Want het leven is geopenbaard enzovoorts.